Goedemorgen allemaal. Zullen we een ogenblik stil zijn voor de Heer? Onze hulp en onze verwachting is van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. En nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Ook aan uw, aan jouw leven. Amen. De Bijbel zegt, de Heer is nabij, alle die hem aanroepen. Alle die hem aanroepen in waarheid. Hij vervult de wens van wie hem vrezen. Hij hoort hun hulpgeroep en verlost hen. Amen. We gaan de andere twee coupletten van deze mooie psalm ook samen zingen. Aan eerst de Heer om een zegen vragen. Mag ik u volgen in gebed? Vader in de hemel, we zeggen u dank dat we hier bijeen mogen zijn. We danken u dat we in een land leven waar vrijheid is, waar geen vervolging is. Heer, waar we in vrijheid u mogen dienen, waar we samen mogen komen. Dat is een groot voorrecht en we danken u daarvoor. En we bidden u dat we het maar nooit gewoon gaan vinden. In deze wereld waarin wij leven, waar zoveel verdrukking en vervolging is, waar oorlog is. Waar mensen omkomen, heer soms in grote getalen. En we zien het om ons heen gebeuren. We leven in een donkere wereld waarin de voetstappen van de komende koning al hoorbaar zijn. We danken u dat we in deze tijd ook leven mogen met de kennis van uw woord, van het profetisch woord dat zeer vast is. Heren, we danken u dat we daarna mogen uitzien naar de komst van de Heer Jezus, de vredevorst die ons de ware vrede brengen zal. Heer, en zo bidden we u voor ons land. We bidden u voor de volkeren van deze wereld, Heer, waar zoveel ellende heerst en waar zoveel onvrijheid heerst, maar waar overal uw kinderen zijn, de gelovigen die u kennen en die soms in moeilijke omstandigheden leven, maar wilt u ze nabij zijn? Uw oog is op een ieder van hen. Heer, en we bidden u dat u ze nabij bent, dicht nabij bent. We bidden dat ook voor alle landen die in oorlog zijn, Heer, dat u ook misschien weer vrede kunt brengen. Heer, dat bidden we ook voor Syrië, voor Egypte, voor al die landen waar zoveel spanning is, voor Irak en voor Afghanistan. Heer, waar al die groeperingen bewapend zijn en op elkaar schieten, elkaar uitmoorden. Heer, wat een verschrikking, wat een duisternis. En we weten dat de vorst der duisternis tekeer gaat in deze eindtijd. Maar we danken u dat we mogen uitzien naar die grote dag die komen zal. Dat vrede zal heersen over de volkeren. Heer, nadat ook uw oordelen gekomen zijn. En dat zijn verschrikkelijke dingen die gebeuren, maar daarna is er ook uitzicht. Heer, zegen zo ook uw volk Israël in deze wereld. Heer, uw volk Israël, dat een rustpunt is te midden van zoveel geweld en onrust. Heer, maak Israël steeds meer tot een getuigenis, tot uw getuigenis in deze wereld. Mag spoedig de dag komen dat de koning der Joden zal komen tot zijn volk en dat ze hem zullen zien, de doorstokenen. En dat ze hem zullen gaan dienen en volgen en aannemen als verlosser en heiland. Heer, we danken u dat er geweldige dingen te gebeuren staan en dat we het uit het profetisch woord mogen kennen. En dat we mogen leven uit die hoop en die verwachting. Zegen ze ook ons samen zijn hier. Zegen ons met hen die hier niet kunnen zijn vanmorgen. De zieken, er zijn ook namen genoemd, Heer. We dragen ook hen aan u op. Wilt u hen dicht nabij zijn. Ook in moeite en in pijn en in zorgen en in onzekerheid. Heer, dat u zelf voor hen de zekerheid wordt steeds meer. Zegen ook zo in ieder van hen. Heer, zo dragen we alle dingen aan u op. En wees merkbaar in ons midden vanmorgen, ook als we de Bijbel openen. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. We gaan naar de Bijbel lezen in verband met de prediking vanmorgen. En dat is Psalm 103. En daar lezen we de eerste 5 versen van. Psalm 103, vers 1 tot en met 5. En dan willen we vanmorgen 7 kernwoorden de revue laten passeren. Dus Psalm 103, de eerste 5 versen. En dan 7 kernwoorden. Kunnen we dat onthouden? Ja, dat is niet zo makkelijk hoor. Psalm 103. Dat staat boven van David. Zoals veel psalmen, ook deze psalm van David. En het begint met: loof de Heere mijn ziel. En al wat in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel. En vergeet niet één van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van de groeven, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, die uw ziel verzadigt met het goede, zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend. Tot zover. Nou, Psalm 103 is natuurlijk een heel bekende psalm. De meeste van u kennen zeker die eerste 5 versen misschien wel uit het hoofd. En we zingen ze ook als een koortje, zeg maar. Loof de Heere mijn ziel en al wat in mij is zijn heilige naam. Ik heb gemerkt dat veel mensen dat ook uit hun hoofd kunnen zingen. Dat ze dat weten, die tekst. Het is maar een kleine tekst natuurlijk. Maar als we in Israël zijn en mensen hebben geen zangboekje bij zich. En we zijn in een mooi kerkje, zoals het Anna-kerkje in Jeruzalem. Misschien bent u er wel geweest. Dan heb je een geweldige galm en dan kun je geweldig mooi zingen. Al kun je niet zingen, dan kun je toch zingen daar. En dan zingen we ook meestal zo'n koortje en dan meestal Psalm 103. En ik zei al, het is van David. We weten niet precies in wat voor omstandigheden hij deze psalm geschreven heeft. Maar hij heeft de meeste psalmen geschreven. En hier moet hij al wat ouder geweest zijn vermoedelijk. Hier spreekt heel veel levenservaring uit. En de psalmen zingen wij natuurlijk in onze kerk. We hebben er vanmorgen nog één gezongen. We gaan vanuit Zeewolde, waar wij wonen, wel eens naar Urk in de zomer. Dan gaan we psalmen zingen in de Bethelkerk. Want anders vergeten we al die psalmen die we vroeger geleerd hebben. En de meeste die we op school geleerd hebben, kennen we nog uit ons hoofd. Dat is eigenlijk wel wonderlijk, dat het allemaal blijft hangen. En dat je dat allemaal opslaat op de harde schijf, zal ik maar zeggen. Ik weet nooit precies hoe dat werkt, maar bijzonder is het wel. Dat je van 40 jaar geleden nog dingen weet. En dat het dan zo terugkomt. Wel, in deze psalm staat dat we niet moeten vergeten. Maar sommige dingen kun je helemaal niet vergeten. Dat kun je zo onthouden. En nogmaals, de psalmen zijn er ook om te zingen. Na de reformatie hadden we de beeldenstorm gehad en zo. Dat was natuurlijk een verschrikkelijke tijd. Had nooit moeten gebeuren. Maar het is wel gebeurd. Toen hebben we alles afgebroken. En toen was er ook geen muziek meer in de kerk. En dat is natuurlijk helemaal erg. Dus ze zongen niet. Toen schreven een aantal mensen schreven aan Johannes Calvijn in Genève: die kerkdiensten van ons, dat is zo'n saaie bedoeling. Wij moeten gaan zingen. En toen is er iemand begonnen met de tekst van de psalmen uit de Bijbel op rijm te zetten en daar een melodie bij te bedenken. En dat was ene meneer Dateen. Die naam mag je wel weer vergeten, maar de psalmen van Dateen zijn wel heel bekend in de kerkgeschiedenis. Meneer Dateen is mogelijk ook degene die het Wilhelmus gecomponeerd heeft. En daar is men sinds korte tijd achtergekomen. Dus we zullen nog wat meer over horen. Maar in ieder geval de psalmen die hij toen heeft gecomponeerd, dat was toch wel een rijmelarijtje, het was niet zo mooi. En toen zijn er nieuwe psalmen gekomen. In 1773 werd een nieuwe psalmbundel in de kerk geïntroduceerd en ging men de psalmen zingen zoals wij die nu hebben, 1773. Dat is lang geleden. Maar de teksten van de psalmen van 1773 zijn echt prachtig. Heerlijk om te zingen, mooi om te lezen ook. Je hoeft ze niet per se te zingen, je kunt ze ook lezen. Sommige mensen hebben moeite met hun gebedsleven. Dan zou ik zeggen, sla je psalmboek open, of de bundel van Johannes de Heer kan natuurlijk ook. Want de meeste liederen zijn gebeden. En dat helpt je in je gebedsleven. Dat helpt je om je hart te verheffen tot God, zoals een van de psalmen dat zegt. Ik hef mijn hart op tot u. En dan word je daarmee geholpen met dat soort liederen. Dus als je in de binnenkamer bent, bent u wel eens in de binnenkamer trouwens? De deur op slot, hè, telefoon eruit, geen computer aan, in de stilte met God. Dan kun je met God praten en dan gaat God ook met jou praten. Dat noemen we de binnenkamer. En dan kun je deze psalmen of geestelijke liederen van de Johan de Heerbundel kun je nemen als steun om je gedachten wat te bepalen op de dingen van de hemel en los te komen van de dingen van de aarde. Probeer het maar eens, dat is een geweldige hulp. Wel, deze psalmen mogen we dus niet alleen in onze gebedsleven kunnen we ze gebruiken, maar ook wanneer we in de kerk gaan zingen. En we kunnen hem ook gebruiken, zoals vanmorgen, om Gods woord te overdenken. En ik zei u al, ik wil 7 kernwoorden bedoel ik uit dit lied, bij u naar voren brengen. Het eerste kernwoord daarin is dat we niet moeten vergeten. Vergeet niet één van zijn weldaden. Het begint met het prijzen en het aanbidden en het loven en prijzen van de Heere. En dan begint het met de onderwijzing. Dan gaat David zich als het ware tot ons richten. Hij richt ons natuurlijk ook in die eerste zin tot ons. Wij moeten de Heere loven en prijzen. Dat moet je gaan doen, zegt hij. Loof de Heere. En dan zegt het ook tegen zichzelf. Loof de Heere, mijn ziel. He, dus als je morgen opstaat en het is allemaal wat moeilijker in het leven, zeg dan tegen jezelf, loof de Heere, mijn ziel. En vergeet niet één van zijn weldaden. Moeten we niet vergeten. God is een God die ons zoveel weldaden heeft gegeven. Maar zo makkelijk vergeten we de dingen. Israël wordt ons wat dat betreft als een spiegel voorgehouden. Ze waren uit Egypte bevrijd door de machtige hand van God. En dan komen ze in de woestijn en dan komen de moeilijkheden en dan zijn ze alles vergeten. Weet je dan niet dat God je door zijn machtige rechterhand verlost heeft? Weet je dan niet van de plagen die je over Egypte bracht en dat jullie vrij uitgingen? Ben je alles vergeten? Ja, ze waren alles vergeten. En hoe makkelijk is dat ook niet bij ons, dat we vergeten de weldaden van God. Dat moeten we niet doen, we moeten ze niet vergeten. Er is een lied dat zegt, tel uw zegeningen, tel ze één voor één en je ziet Gods liefde dan door alles heen. Je mag je zegeningen tellen. Let erop wat God gedaan heeft en wat hij wil doen in je leven. Wij moeten niet vergeten. Met de opsomming van David hier geeft hij ons in herinnering dat we al die geestelijke zegeningen moeten in gedachten houden. Zoals de Efezebrief zegt, hij heeft ons met alle geestelijke zegen gezegend in Christus Jezus. En dat we ons dat niet realiseren is eigenlijk heel wonderlijk. Dat er zoveel dingen overheen komen, de zorgen van het leven, dat je het niet meer ziet. dat je niet ziet dat God ons alles gegeven heeft. Hij heeft ons zijn woord gegeven, de Bijbel. Hij heeft ons zijn zoon gegeven op het kruis van Golgotha. Iets ongelooflijks. En hij heeft ons ook nog de Heilige Geest gegeven op de Pinksterdag. Wat moet hij nou nog meer geven om ons geestelijk leven op een hoger plan te brengen? Meer is er niet, maar het is ook voldoende. Het is meer dan voldoende. Het is overvloed dat God ons gegeven heeft. En daar mogen we op letten. Wij hoeven niet de dingen van God te vergeten. Dat moeten we niet doen. Wij moeten de Heere loven en prijzen. En vergeet niet één van zijn weldaden. Ik heb misschien hier wel eens verteld, maar dan vertel ik het maar nog een keer. Mijn vrouw zegt, als je twee keer dingen vertelt, is niet zo erg. Dat is de leeftijd. Hè? Ik kijk maar even naar jullie, maar jullie zijn er niet zo ver, maar in ieder geval. Maar op een druilerige maandagmorgen, toen alles een beetje tegen zat in dat weekend en alles een beetje somber was en ik wist ook niet waar ik de Bijbel moest gaan lezen. Ik moest weg, ik moest aan mijn werk en ik wilde nog een stukje Gods woord lezen. En dan is het alsof je de Bijbel opent en het zegt je niks. En de Heer is soms zo ver weg en het is allemaal zo anders gelopen dan je verwacht had. Ik weet niet of jullie het ook wel eens hebben, maar dat heb ik wel eens. En dan ziet de wereld er somber uit. En op die morgen dacht ik, op die maandagmorgen, een druilerige maandagmorgen, net zoiets weer als we nu hebben. Ik zei tegen de Heer, waar ik de Bijbel open, daar hebt u een woord voor mij. En daar houd ik me aan voor vandaag. En ik sla de Bijbel open en toen viel mijn oog meteen op een tekst. En het bleek uit de profetie van Haggai te zijn. Nou, dat leek me niet zo spannend. Maar in ieder geval, de tekst die ik las was, bedenk toch wat voorafgegaan is aan deze dag. Nou, ik denk, dat is toch ook wonderlijk. Daar was ik nou juist zo mee bezig. Bedenk toch wat voorafgegaan is aan deze dag. De 24e van de 9e maand. Ik kijk op mijn horloge en het was toen 24 september, die morgen. De 24e van de 9e maand. Dat moet u niet doen, hè? Ik bedoel, het is niet een advies om dat ook te doen. Maar ik had het op dat moment even nodig. Dat God mij op die dag, want het was 24 september, de 24e van de 9e maand. Dat is in Israël natuurlijk niet september de 9e maand, maar dat doet niet de zaak. Hè? Voor mij was dat 24 september. En van deze dag aan zal ik zegenen, staat erbij. Nou, dan kan je dag niet meer stuk. Dan heeft God gesproken door zijn woord. Dan ben je eigenlijk alles vergeten. Al die weldaden die de Heer gegeven had. En dan in ene, dan is hij weer helemaal bij je. Zo mogen we met de Heer omgaan. Nogmaals, dat moet je niet doen hoor. De Bijbel openen en dan hetzelfde verwachten. Maar ik vertel het ter bemoediging. Ter bemoediging omdat God op deze en soms op andere wonderbare wijze wil werken. Om ons in herinnering te brengen dat wat wij nodig hebben om te weten. De volheid van Gods zegeningen is er ook vandaag voor een ieder van ons. Vergeet niet één van zijn weldaden. Heel makkelijk vergeten we. Ook in het werk van God. Ik betrap mezelf er wel eens op dat ik iemand beloof, ik zal voor je bidden. Iemand in moeilijke omstandigheden. En dan een hele tijd later dacht ik, ja, ik heb het wel gezegd, maar ik heb het nog nooit gedaan. Ik zal voor je bidden, ja, dat zeggen we makkelijk. Maar doen we het dan ook? Doen we het dan ook? Dat is de grote vraag. We vergeten zo makkelijk. Laten we het niet doen. Laten we de weldaden van God niet vergeten. Dat is het eerste woord. Loof de Heer mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. En dan het tweede woord is vergeving. Die al uw ongerechtigheden vergeeft. In die eerste 5 versen van deze psalm zit ons hele geestelijke leven als het ware verpakt. Hier komt het woord vergeving om de hoek kijken. Die al uw ongerechtigheden vergeeft. Hij is een God die 70 maal 7 maal vergeeft. En dat mogen wij ook doen. Vergeving. Dat is zo'n mooi woord. En dat is zo'n genezend woord. Dat is zo'n hulp in je geestelijk leven. Als je kunt vergeven. Het is niet makkelijk. Maar het is wel mogelijk. Als je kunt vergeven dat wat je is aangedaan. Door anderen, vroeger misschien, in je jeugd misschien. Het kan zijn dat je in je jeugd geweldig gekwetst en verwond bent geraakt. Dat komt voor. Dat komt heel vaak voor. Dat je een jeugd hebt gehad waarin je bent afgewezen. Zodat de rest van je leven, dat je altijd achtervolgt als een soort trauma. Dat komt voor. Ook onder christenen. En wat is het dan belangrijk? Dat je leert vergeven. Je kunt het niet altijd. En soms is het onmogelijk om te vergeven. Vooral in de evangelische wereld is het sleutelwoord, als je vergeeft, dan komt het helemaal goed. Maar er zijn soms mensen die zoveel hebben meegemaakt, die kunnen niet vergeven. En die voelen zich dan ongelukkig. Die voelen zich falen in hun christenleven. Vergeving is een prachtig woord, maar het werkt niet altijd in je leven. Als je zoveel meegemaakt hebt. Kinderen die misbruikt zijn in hun jeugd, hebben zoveel meegemaakt. Tegenwoordig komt er heel veel naar boven van mensen die dat hebben meegemaakt. En dan kunnen ze niet vergeven. En moet je dan toch vergeven? Moet je zelf in een keurslijf persen om maar te vergeven? Nee, ik geloof het niet. Ik geloof dat we het wel kunnen overgeven aan God, aan hem die rechtvaardig oordeelt. Dat kan wel. En als je het overgeeft aan hem, dan krijg je later ook de genade om er anders mee om te gaan. En dan komt er ruimte voor jezelf. Dat is heel belangrijk. Onder ons zijn heel veel verwonde mensen. Verwonde zielen. Ik had een gesprek een paar weken geleden met een man die is al bijna 84 jaar. En die is in zijn jeugd geweldig door zijn vader verworpen. Zijn vader was predikant ook nog. Maar hij kon niks. En hij wist niks. En dat moest hij niet doen. En hij werd terzijde geschoven ten gunste van zijn oudere broer. En hij was altijd de mindere. Hij kon niks. En zo is het leven ingegaan als een mislukkeling. Verschrikkelijk is dat. Nou is hij niet mislukt, want hij heeft een prachtig bedrijf opgericht. Een uniek bedrijf in heel Europa. En dat heeft hij nu aan zijn zoon overgedragen. Dat gaat allemaal prima. Maar geestelijk, in zijn binnenste zeg maar, heeft hij altijd die pijn van de afwijzing gedragen. En dat kan heel, heel erg zijn. Dat kan, naarmate je ouder wordt, gaat dat een grotere rol spelen. En afwijzing in een gezin is een heel subtiel proces, hè. Heel subtiel proces. Ik las eens van iemand die kwam thuis, een vrouw die had 2 dochters. En die dochters waren naar school, dat waren tieners. En toen kwam die moeder thuis en die hoorde gestommel in huis. Die dacht, oh, een van de kinderen is thuis. En ze riep uit, ben jij daar, schat? En toen kwam het antwoord van boven uit de kamer, nee, ik ben het. Begrijp je het? Het was dat meisje waar moeder nooit schat tegen zei. Moeder riep, ben jij daar, schat? Toen zei ze, nee, ik ben het. Begrijpt u, dat is de subtiele afwijzing. En dat is heel pijnlijk in een gezin. En kinderen kunnen dat zo ervaren, als afwijzing. Die moeder bedoelde dat helemaal niet. Maar het kan er zomaar zijn. En dan komt daar die verbittering in ons leven. Dan komt daar die moeilijkheid in ons leven. Dan komt daar de verwijdering tussen ouders en kinderen. En alles wat daarbij hoort. En dan zegt God, ik wil je vergeven. Hij wil dat wij ook vergeven. En dat je je ouders kunt vergeven. Dat is heel moeilijk als je bent afgewezen. Deze man van bijna 84, die heeft dat nog niet kunnen opbrengen. Ik heb hem een heel mooi boekje gegeven van een predikant die daarover geschreven heeft. Maar hij kan het niet. En wij bidden voor hem dat hij het wel kan. En dat het moment komt dat hij, voordat hij naar God gaat, hij is een kind van God, voordat hij zal sterven, dat hij het in orde gemaakt heeft met zijn vader die ook al niet meer leeft. Kan allemaal gebeuren. Lieve broeder en zuster, er is zoveel in ons diepste binnenste wat anderen niet weten en wat ons leven zo in zijn greep kan houden. Maar als we de grote waarde en het geheim van de vergeving ontdekken, dan komt het allemaal goed. De vergeving bij God. Ook over je eigen zonde. Je moet ook jezelf leren vergeven. Daar zitten ook heel veel mensen mee. Die hebben iets bedreven in hun leven en dan kunnen ze niet zichzelf vergeven. Als je ermee zit, ga naar de Heere, want Hij vergeeft. Die al uw ongerechtigheden vergeeft. Hij wil alle dingen vergeven. Dat mag je je toe-eigenen, mag je een streepje onderzetten. Heb ik ook gedaan in mijn Bijbel. Een streepje onderzetten. Hij vergeeft alle dingen. Er zijn twee dingen als het gaat over God en de mens. Bij God is de toren en bij de mens is de schuld. En vergeving lost beide op. Lost de toren op en lost de schuld op. Vergeving is een groot woord in de Bijbel. Een kostbaar woord dat hier tot ons komt als het tweede kernwoord in deze prachtige psalm. En het derde kernwoord is, die al uw ongerechtigheden vergeeft en die al uw krankheden geneest. Nou, dat is toch mooi. Die al uw krankheden geneest. Net is het lijstje met de zieken langsgekomen. En in elke kerk waar ik spreek op zondag, komt er altijd bij de mededelingen ook het lijstje van de zieken voorbij. En de voorbeden. En dan staat hier die al uw krankheden geneest. Nou ja, dat staat toch in Gods woord. Laten we wel wezen. En we weten wel dat dat niet altijd gebeurt. Helaas, dat er ook een reden kan zijn dat iemand sterft en dat er geen genezing komt. Toen Johannes de Heer 80 jaar was, toen werd hij ziek en toen riep hij de oudste van de gemeente bij zich. In Driebergen, aan de Beaufortlaan woonde hij. En de oudste van de gemeente, dat was dominee Glashouwer en een ouderling. De oude dominee Glashouwer, vroeger de voorzitter van de EO. En toen heeft hij gevraagd, er staat in mijn Bijbel dat ik de oudste van de gemeente moet roepen en die zullen een gebed over mij uitspreken. Wel, er is een gesprek geweest aan dat bed en Johannes de Heer getuigt ervan dat hij op wonderbare wijze genezen is, terwijl hij al 80 jaar was. En dat het gebed van de rechtvaardig in dit geval, het gebed van dominee Glashouwer, voor hem de genezing werd. Hij stond op uit zijn bed en hij was genezen. Dat is een heerlijk getuigenis van deze man, Johannes de Heer. Toen was hij al in de 90 en toen werd hij weer ziek. En toen deed hij weer hetzelfde. En de oudste van de gemeente, dominee Glashouwer, was op weg naar zijn huis. En de Heer zei tegen dominee Glashouwer, dit is de tijd dat ik Johannes de Heer thuis ga halen. En hij kwam bij Johannes de Heer. Hij heeft niet gedaan wat Jacobus 5 zegt, zoals de vorige keren, met olie gezalfd. Heeft hij niet gedaan. En dominee Glashouwer zei, broeder, ik geloof dat de Heer je gaat thuis halen. En in volle vrede is Johannes de Heer toen gestorven. In 1961. Ik zat aan de bar in Nieuw-Guinea, in Biak, Nieuw-Guinea, toen het bericht op de radio kwam. Johannes de Heer is overleden. Misschien weet u het ook nog wel, als u wat ouder bent. Toen zei ik tegen mijn collega, oh, dat is die man, daar hebben wij een zangbundel van op het orgel staan. Mijn vader en mijn moeder speelden allebei op het orgel en speelden de liederen van Johannes de Heer. Maar zo kan het gaan. Soms geneest de Heer op wonderbare wijze en soms geneest Hij niet. Maar daarbovenuit moet daar die overgave aan Hem zijn in ons leven. Hij geneest van alle krankheden, dat wil zeggen vooral ook geestelijk van de zonde en van de gevolgen van de zonde wil Hij ons genezen. En soms ook op een wonderbare wijze als het gaat over een zieke in de gemeente. Wij komen uit Zaandam, mijn vrouw en ik. Zaandam, dat was het rode Zaandam vroeger, weet u wel. En er was een dominee Lindeboom. Later was het professor Lindeboom. Aan de Vrije Universiteit, dat was diezelfde dominee. Maar die dominee was ook een echte evangelist. Het is lang geleden, het was in de jaren 20, meen ik. En toen had je een ziekte, daar gingen mensen, daar stierven mensen aan. Dat noemden ze de tering. En bij deze jonge man was de dokter geweest en die had hem opgegeven. Een jonge man, lid van de gereformeerde kerk van Zaandam. En moeder in tranen toen de dominee een dag later kwam. Want haar zoon zou sterven. En dominee Lindeboom vraagt, wat is hier aan de hand? Zuster, waarom bent u in tranen? En ze vertelt het verhaal over haar zoon die op zijn sterfbed lag. Maar, zei dominee Lindeboom, de dokter heeft toch niet het laatste woord? En daar moest moeder even van, van bijkomen, van schrikken. En de dominee ging naar het ziekbed van die jongeman. En die later opschrijft, nooit zal ik het gebed vergeten dat dominee Lindeboom over mijn sterfbed uitsprak. 2 dagen later kwam de dokter nog eens kijken. En die vond de jonge man achter een stevige maaltijd aan de tafel. En het eerste wat de dokter zei, is dominee Lindeboom soms hier geweest? Ja, en hij zei erbij, dit is niet de eerste keer dat mij dit overkomt. Dat is het Rode Zaandam, weet je wel, waar al de communisten woonden vroeger en zo. Maar dit was er ook. En dat is in de officiële kerkgeschiedenis opgeschreven. Ik heb het later nog aan zijn kleindochter gevraagd, mevrouw dokter Diemer Lindeboom, die ook al in de hemel is trouwens, maar die heeft het hele verhaal bevestigd. Geweldig is dat. Als we weten dat er een God is die geneest, dat we dat niet helemaal wegschuiven alleen naar de geestelijke dingen, maar ook op het lichaam van toepassing laten zijn. Dat mogen we doen. Geest, ziel en lichaam zijn in Gods woord de dingen die bij elkaar horen, even belangrijk zijn. En hier staat het in mijn Bijbel, ik heb het onderstreept, die al uw krankheden geneest, wetende dat dat niet altijd gebeurt, wetende dat we daar ook geen uithangbord bij moeten hangen als reclame, zoals we dat vandaag soms zien. En dan zien we een hoop ontsporingen. Maar blijft staan dat God ons van onze krankheden geneest. En dan gaat het verder, hè? Dan lees je het volgende vers. Ik vind het zo geweldig. Hè? We moeten langzaam de Bijbel lezen. Niet te snel. Niet te veel in de Bijbel lezen. Wat zeg je nou? Niet te veel in de Bijbel. Nee, we lezen veel te veel in de Bijbel. Je moet langzaam lezen. Dan kom je ook niet aan veel toe. Maar wat je dan leest, moet je dan begrijpen. Moet je tot je nemen. Ook als je zo'n psalm leest, lees het langzaam. En lees dan wat er staat. Die al uw krankheden geneest. En die uw leven verlost van de groeven. Die uw leven verlost van het graf. Van de vernietiging. In een Engelse vertaling staat destruction. He, van het graf. Hij wil ons leven verlossen van het graf. Dat is zoiets geweldigs. Dat moet je helemaal eigen maken. Hier moet je niet de oppervlakken gaan voorbij lezen. Ik vind dat zoiets geweldigs. Dat wil ik u voorhouden vanmorgen. Hij verlost ons leven van het graf. Hij heeft de sleutels van de dood en van het dodenrijk. De Bijbel zegt dat de duivel die had, maar door de opstanding van Jezus uit de doden heeft hij de sleutels van het dodenrijk meegenomen. Hij heeft nu de sleutels van het dodenrijk. En daarom zegt hij tegen Martha in Johannes 11 vers 25, je zult de dood niet zien, zelfs al ben je gestorven. Dat is wat bij een christen hoort. Het eeuwige leven. Toen we tot bekering kwamen en een kind van God werden, hebben we dat eeuwige leven wat Jezus uit de doden heeft opgewekt, dat hebben wij gekregen. Iedere gelovige heeft dat eeuwige leven. En daarom is het christenleven zo wezenlijk anders. En wil ik je bij bepalen dat je dat niet vergeet. Dat je weet, je hebt eeuwig leven ontvangen. Je zult niet sterven. Ja, als je op je sterfbed ligt, dan zul je sterven. Ja, maar wacht eventjes. Dan gaat de ziel en de geest, die gaan naar God. Het lichaam blijft achter. Het is het, noemde men vroeger het stoffelijke omhulsel. In het aardbestaan. Dat lichaam is niet onbelangrijk. Dat zal ook opstaan op een dag. Op de grote dag van de bazuin Gods die klinken zal, zullen zij die in Christus ontslapen zijn het eerst opstaan. Die tekst heb ik ook onderstreept in mijn Bijbel. En u misschien ook wel. Ik neem aan dat Theo daar veel over spreken zal. De dominee bedoel ik dan, hè? Beetje meer eerbied voor de dominee. Die zal veel over dit thema gesproken hebben. Want het is een heel belangrijk thema. En die dag die komt, dat de bazuin Gods klinken zal. En dat de graven open zullen gaan. En dat zij die in Christus gestorven zijn het eerst opstaan. En dan wij later die achterbleven samen met hen de Here tegemoet gaan. Dat is de opname van de gemeente. Geweldige dingen. Dat wordt vandaag allemaal onder het vloekleed geveegd. En dat wordt weggetheologiseerd. Maar daar moeten we geen genoegen mee nemen. Wij moeten erover spreken. We moeten daar veel over spreken. We moeten daarvan getuigen in deze wereld. En hij heeft ons verlost van het graf. Een christen is iemand die verlost is van het graf. Een christen is iemand die de overwinnaar kent over dood en zonde en de machten van deze wereld. Jezus is overwinnaar. Dat vond ik altijd zo mooi. Dat stond in de kapel in Driebergen van dominee Glashouwer, waar bijbelstudiezaterdagen werden gehouden vroeger. Ja, dat was in de vorige eeuw allemaal. Maar dat waren geweldige dagen. En daar stond er op de muur, boven de preekstoel, Jezus is overwinnaar. Dat vind ik zoiets moois, hè. Daar moeten we bij leven. Moeten we veel meer uitleven. Dat vuur van de Heilige Geest moet in ons hart brandende blijven. Zodat ook Jezus voor ons steeds weer de overwinnaar is. Is u dat al geworden in uw leven? Bent u al verlost van de angst van de dood? Waardoor vele mensen worden vastgehouden, zegt de Hebreeënbrief. Maar is nu niet meer nodig, want nu is de dood overwonnen. We hebben geen angst meer voor de dood. Want we zullen leven, ook al zijn we gestorven. Dat moet je je eigen maken. Ik kan je dat niet geven, dat kan niemand je geven. Maar je moet het je eigen maken. Je moet eruit leren leven. Je moet eruit durven leven. Dit is wat God ons aanreikt. En als wij nou zeggen, nee, dat wil ik niet aannemen. Ja, wat doe je dan naar de Heere God toe? Als we het niet willen aannemen. Er is één ding, dat je de waarheid gelooft. Van de Bijbel. En jullie zullen zeggen, wij geloven de Bijbel van kaft tot kaft. Ja, maar dan moet je het ook aannemen. Je moet het geloven en je moet het aannemen. En aannemen wil zeggen dat je je eigen maakt. En dat je eruit leeft. En dat je ervan spreekt. En dat je leven daaruit helemaal gekleurd wordt. Vanuit die zekerheid. We zijn verlost van het graf. Die je leven verlost van de groeven. En dan komt er nog een prachtig kernwoord. Dat is het vijfde. We zijn aan het vijfde woord toe. Heb je het in de gaten? Weet u het nog allemaal? De eerste, dat was dat we niet moeten vergeten. Het tweede, dat hij vergeeft. Het derde, dat hij geneest. Het vierde, dat hij ons leven verlost van de groeven. En het vijfde is, dat hij ons verzadigt. Verzadigt met het goede. Nee, nog niet. Hij kroont ons met goede tierenheid. Dat moet ik eerst zeggen. Dat is het vijfde. Hij kroont ons met goede tierenheid. Kijk straks nog even in de spiegel. Als je thuis komt. Is er een kroon op je hoofd? Ben je gekroond? Gekroond met goede tierenheid, met goedheid, met liefde? Is dat de kroon van je leven? Of nog niet? Laat het zo worden. Dat de liefde van God de kroon van je leven wordt. De kroon op je leven, dat is wat God eert. Niet al die bijbelteksten die je misschien citeert en uit je hoofd kent, belangrijk. Maar het allerbelangrijkste is dat je herkenbaar bent als christen. Dat je aan jou kunnen zien wie Jezus is. In zijn goedheid, in zijn liefde, in zijn genade, in zijn barmhartigheid en goede tierenheid zoals hier staat. Daarmee wil hij ons leven kronen. Hij kroont ons. We zullen onze kronen werpen aan zijn voet, zegt ergens een lied. Maar als je geen kroon hebt, dan kun je daar ook geen deel aan nemen. Maar wij zullen straks, als we in de tegenwoordigheid van de Heer Jezus komen, zullen we zeggen, ja, dit is niet van mij, dit is van u. Die kroon die ik heb gekregen, dat is uw kroon op mijn leven. Dat is uw verdienste. En dan zullen we het aan hem teruggeven. Oh, wat mogen we nog geweldige dingen meemaken. Hij kroont je leven. Nogmaals, neem het serieus. Kijk even in de spiegel. Of schrijf het op voor jezelf. Wat betekent dit in mijn leven? Wat is de kroon van zijn goedheid en goede tierenheid in mijn leven? Dat kun je afvragen. Doe dat. Maak het christenleven praktisch. En schrijf het op wat dat dan is. De kroon van goede tierenheid en goedheid die God op je hoofd heeft gezet. Hij kroont je leven. En dan het volgende woord, dat is hij verzadigt je met het goede. Hij verzadigt je ziel met het goede. In de Statenvertaling staat je mond. En hoe kan het nou dat het zo vertaald wordt? Ja, er staat hetzelfde woord. Maar dat maakt niet uit. Het betekent hetzelfde. Als je ziel vervuld is met het goede, dan spreekt je mond ook van het goede. Niet waar? Laat uw woorden zijn, zegt Petrus, als woorden van God, als je spreekt. Ja, laat het een zalving zijn voor de ander die het hoort. Nou, dan moet er soms nog heel wat gebeuren. Dan moeten we soms nog heel vaak onze mond houden. Maar als je ziel vervuld is met het goede, dan spreekt je mond daar ook van. Hij wil je leven zo veranderen dat je steeds meer gaat spreken zoals Jezus spreekt. Dat je steeds meer het goede gaat zeggen. Het goede dat van God komt. Hij is ons leven geworden. Die verwachting heeft God van ons. Hij verwacht dat van ons. Vraag eens aan je man. Of vraag eens aan je vrouw, als je die hebt. Hoe is mijn spreken eigenlijk? Wat vind jij daarvan? Moet je eens vragen. Of je kunt ook aan een broeder of aan een zuster vragen in de gemeente. Wat vind je van mijn christenleven? Of dat je vraagt van, nou ken je me zo goed, hè? Vind je dat er nog bij mij wat veranderen moet? Dat is een goede vraag. Het antwoord zal misschien niet makkelijk zijn. Maar we moeten elkaar helpen om die goede weg te bewandelen. Als ons spreken niet is als zijn de woorden van God, dan kan dat ook nog veranderen in ons leven. Hij wil ons verzadigen, onze ziel, onze mond, met het goede. En dan het zevende woord, dit was het zesde woord. Hè? Het zevende woord is dat laatste, vernieuwen. Hij vernieuwt onze jeugd als van een arend. Nou, dat hebben jullie niet allemaal nodig, maar sommigen van ons hebben dat wel nodig. Als je al wat ouder wordt, hè, en je krijgt een pijntje hier en een pijntje daar. PHPD betekent dat, hè? Dat is een nieuwe ziekte. Pijntje hier, pijntje daar. Ja, als je ouder wordt, dan gaat het zo gebeuren. Hè? Maar dan heb je nodig dat je leven verlost wordt en dat je vernieuwd wordt. Verlost van de ouderdom. Nou ja, dat gaat niet helemaal gebeuren. Want in de Bijbel wordt dat ook allemaal eerder gezegd. David die werd ook ouder, die kon zich ook niet meer warmen 's nachts. Ben ik altijd jaloers op dat David dat mocht doen en wij niet. Maar in ieder geval, de ouderdom, dat is een normaal natuurlijk verschijnsel. Toch staat er dat ons leven vernieuwd wordt. Vernieuwd als die van een arend. Je weet, een arend, een adelaar, die nestelt heel hoog in de rotsen. En dan één keer per jaar of per twee jaar, dan verliest hij al zijn veren. En zijn slagpennen van zijn vleugels vallen allemaal uit. En dan zit hij daar te treuren. En dan schuurt hij zich langs die rotsen met zijn verenpak. En al die oude veren die vallen af. Heel zijn oude leven valt af. En dan komen er allemaal nieuwe veren. In een paar weken tijd groeien die aan. En op een dag strekt hij zijn vleugels uit. En dan zweeft hij op de thermiek. En dan zweeft hij in nieuwheid des levens. We zullen in nieuwheid des levens wandelen. Staat ook in het Nieuwe Testament. En dan kun je je afvragen, ja, waar blijkt dat bij mij dan uit? Dan moet je je altijd afvragen, wat heb ik nou gelezen? En wat staat er nou? En wat blijkt eruit in mijn leven? Dat is de vraag. En als God je zegt dat hij onze jeugd wil vernieuwen als van een arend, dan heb ik daar een streepje onder gezet. Die arend die heeft helemaal niet nodig dat hij met krachtsinspanning vliegt. Hij strekt zijn vleugels maar uit en hij zweeft op de thermiek. Die arend heeft een nieuwe geestelijke ervaring mogen ontvangen, zoals wij een nieuwe geestelijke ervaring van God mogen ontvangen, zodat ons christenleven niet meer een kramp wordt. Nou moet ik dit en dan moet ik dat. Nee, we zijn verlost. We zijn vernieuwd. We zijn vergeven en we zijn genezen. We zijn helemaal in Gods hand. En hij wil ons verzadigen. Ons overvloed geven van het goede. En dan zal onze jeugd zich vernieuwen als van een arend. Nogmaals, er zijn maar 5 versen uit Psalm 103. Maar maak ze je tot een eigendom. Lees de Bijbel dus niet zo snel. Lees eerst wat er staat. En begrijp je nou wat er staat? En kun je je nou toe-eigenen wat er staat? Johannes de Heer zei vroeger altijd, als je leest wat er staat en je gelooft wat er staat, dan ontvang je ook wat er staat. En dat is heel belangrijk. Dan ontvang je wat er staat. God wil vanuit zijn overvloed, wil hij geven. En dan ga je dat prachtige lied zingen. Loof de Heer mijn ziel. Nou, dan mag je mee naar huis, dan mag je de week mee in. Morgenochtend, dinsdagmorgen, woensdagmorgen als je opstaat, begin dan maar hiermee. Loof de Heere mijn ziel en vergeet niet een van zijn weldaden. Amen. Zullen we samen danken? Heren, we danken u dat we mogen leven uit de volheid van uw woord. Dat we mogen leven uit dat wonder dat u ons voorhoudt. Heer, uw woord dat ook scheppend woord is. Als we het lezen, wilt u het ook scheppen in ons leven. Wilt u het maken. Wilt u het in werking doen treden. Wilt u maken dat het ook in ons leven aanwezig is. Dat kunt u doen door uw woord. Want uw woord is scheppend. Uw woord schept nieuw leven. Uw woord, waar de Heer Jezus het middelpunt van is. Hij is het woord, wil ons deze dingen geven. We danken u, Heer, dat we uit die volheid van u, van uw genade, leven mogen. Zegen zo in ieder van ons, met hen die hier niet kunnen zijn nogmaals. En wil u uitstrekken ook naar deze mensen en ook naar ieder van ons. Opdat we vanuit uw volheid en vanuit uw genade mogen ontvangen, keer op keer. Zodat ons leven wordt vernieuwd. Zodat anderen kunnen zien wat een christen werkelijk is. In Jezus' naam. Amen. We gaan zingen Johan de Heer 149. Groot is uw trouw, o Heer. En ik denk dat het 3 coupletten heeft. En dan stel ik voor dat we 2 coupletten zingen. En dan bidden we om de zegen van de Heer. En dan zingen we het 3e couplet. 149. Groot is uw trouw, o Heer. Nee, het heeft maar 2 coupletten. Dan zingen we het eerste couplet eerst. Dan de zegen van God. En dan het tweede couplet. Zullen we dat staande doen, voor zover mogelijk? Mogen dan de genade en de liefde van God en de kracht van de Heilige Geest in de genade van de Heer Jezus Christus met ons zijn. Tot de dag dat Jezus komt. Hij komt spoedig. Halleluja. Amen.